Ik vind het een voorrecht om deze morgen in jullie midden te zijn. Het is voor mij de eerste keer. De eerlijkheid gebied te zeggen dat ik ook eigenlijk nooit op zondag buiten mijn eigen gemeente spreek. Dus wat dat betreft hebben jullie een primeur. Ik hoop dat het meevalt. Ik zal me eerst even voorstellen. Misschien moet het licht even uit. Ik kan het net wat beter zien. Ik heb geen licht nodig, laat ik het zo zeggen. Ja, super. Ik zal me eerst even voorstellen, dat is altijd wel netjes als je ergens voor het eerst bent. Ik ben Arjen van Gent, ik ben 40 jaar, ik woon in Sliedrecht en ik ben verbonden aan de christelijke gemeente in Alblasserdam. Dat is ook bij ons in de Alblasserwaard vlakbij. En ik heb een aantal keer grote genaden ontvangen in mijn leven. De eerste keer was 25 januari 2008... Toen de Heer mij ontmoette vanuit zijn woord, waarin hij sprak tot mij persoonlijk. Ik heb u lief gehad met de eeuwige liefde. Dat is het heerlijkste. Als je dat te horen mag krijgen, terwijl dat je dat niet hebt verdiend. Nou, nog een andere genade is het gezin wat ik heb mogen ontvangen van de Heere God. En op de foto zien jullie mijn gezin. Dat is mijn vrouw Ankie. En ik heb 4 kinderen. Dochter Roos is 16 jaar. En mijn zoon Sil, die staat in mijn armen, is 13 jaar. Jul, die is 6 jaar. En mijn andere zoon is 4 jaar. Nou, er zijn 2 dingen inmiddels gewijzigd op die foto. Het eerste is dat de buik van mijn vrouw een beetje dikker is geworden. Zij is namelijk zwanger. En binnenkort hopen wij nog een kindje te krijgen. En het tweede is, het gips van de voeten van mijn zoontje is eraf. Hij zat in het gips. Hij is gehandicapt en eens in de 2 jaar worden zijn voeten rechtgezet. Om, in de hoop dat hij, dat zo blijft naarmate dat hij groter wordt. En wat minder afhankelijk van een rolstoel wordt. Maar goed, een aantal maanden geleden was ik in Hebron, in Amerongen. En toen sprak ik onder andere met Barco bij het luisterend oor over het hart van de mens. En toen zei Barco, joh, zou je dat ook een keer bij ons in de gemeente willen delen? Ik zei, nou, ik zal erover nadenken. En later stuurde ik hem een appje. Ik zei, joh, ik heb wel een probleem, want het is eigenlijk geen preek, maar het is meer een studie. Maar gelukkig zei hij, nou, onze gemeente houdt ook van studeren. Ik zei, nou, dan heb ik de vrijmoedigheid om bij jullie in de gemeente over ons hart te spreken. En dat is een belangrijk onderwerp. En de reden alleen al waarom dat belangrijk is, is omdat er in het Oude Testament komt het woord hart meer dan 800 keer voor. En die lijn wordt in het Nieuwe Testament voortgezet. Meer dan 800 keer. En dat woord wordt gebruikt om ons innerlijk te duiden. En misschien zijn wij wat meer bekend met de woorden ziel of psyche of geest. Nou, dat zijn ook woorden die in de Bijbel staan. Maar om ons innerlijk te duiden wordt meestal het woord hart gebruikt. Maar dat hart van ons, dat kan nog wel eens een raadsel zijn. Ik weet niet hoe u dat ervaart. Maar ik ervaar het regelmatig in mijn leven. Ik werk zelf in het ziekenhuis. En na de zomer hoop ik ook voor het Centrum voor Pastorale Counseling te gaan werken. En ik ontmoet heel vaak mensen die worstelen met hun innerlijk. Nou, ik hoop vanmorgen daar wat dieper met jullie over door te denken. En dan is het belangrijk om je hart goed te kennen. Maar laat ik eerst eens beginnen met een aantal vragen. En ik ben blij om te horen dat er gereageerd mag worden. Dus voel je ook vrij om te reageren. En mijn eerste vraag is, wie kent de uitspraak, je moet een nieuw hart krijgen? Nou, iedereen. Ik had eigenlijk niet anders verwacht. En de tweede vraag is, wie kent deze uitspraak als advies voor het oplossen van de levensproblemen? Dus je loopt ergens tegenaan en zegt, joh, weet je, je moet echt een nieuw hart ontvangen. Je moet tot de Heer Jezus komen. Geef je hart aan Hem, dan zal alles anders worden. Wie kent dat? Ja, zeker. Ja, zeker. Oké. Had ik ook eigenlijk niet anders verwacht. Maar dan de derde. Wie kent de worsteling dat nieuwe hart eigenlijk in de praktijk van het leven niet echt de oplossing bleek voor de problemen waar je tegenaan loopt? Aha, er zijn er gelukkig ook. Misschien zeg je dat gaat niet over mij, maar misschien ken je wel iemand, hè, voor wie dat geldt. Van nou, het is tot geloof gekomen, maar eigenlijk blijft dat leven toch nog best wel ingewikkeld. Nou, Dat kan. Want de praktijk is dat het leven ook niet eenvoudig is. En de praktijk is dat het leven weerbarstig is. In Romeinen 8 staat zelfs dat de geest met ons meezucht. Nou, dat is niet alleen maar omdat het eenvoudig is, maar hij zucht met ons mee omdat de schepping in baresnood is, want wij verwachten de Heer Jezus. En tot die tijd moeten we nog hier doorheen. Nou, dat hart. Wat zegt de Bijbel eigenlijk over dat hart? Ik heb een tweetal kernteksten waarin een heel mooi accent wordt gelegd over ons hart. En de eerste die staat in Spreuken 4 vers 23. Bescherm je hart boven al wat er te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Nou, als je verliefd wordt op iemand, dan is heel je hart vol van zo'n iemand. Dat zit dus in je hart. Die verliefdheid zit in je hart. Als je heel boos bent, dan zit de boosheid in je hart. Als je heel vreugdevol bent, dan krijg je wat je verlangt in je hart. Als je heel verdrietig bent, of je rouwt, dan heb je een verlies in je hart. Alle uitingen van ons leven, die komen uit ons hart voort. Ons hart is de bron van ons hele leven. Onthoud dat goed. Het tweede waarom het hart eigenlijk zo belangrijk is, dat staat in die prachtige tekst in 2 Korinthe 16, vers 9. Daar staat, ik heb hem hier neergezet, want de ogen van de Heere trekken over de hele aarde om zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen met hen is. Er bad zojuist iemand, u bent zo hoog verheven en toch zo dichtbij. Ja, de Heer is inderdaad zo ontzagwekkend groot. Daar kunnen we ons geen voorstelling van maken. Maar hij is tegelijkertijd zo dichtbij. Zijn ogen die zijn gericht. En die gaan de aarde rond. En die zoeken. Ja, die zoeken naar de harten. Zijn ogen zoeken naar harten. En wie het hart volkomen op hem gericht is. Dus dat gaat er over de gerichtheid van ons hart. Nou, en daarom is het belangrijk dat wij inzicht krijgen daarin. En dat is ook het doel van deze morgen. He, dat wij Gods plan met ons leven, met ons hart beter gaan leren begrijpen. Maar dat we ook de dynamiek in ons eigen hart gaan leren begrijpen. En als die twee samenkomen, dan weet ik één ding zeker, dan leidt het tot aanbidding. En dat is belangrijk. Want aanbidding... Dat is scheppingsdoel. Wij zijn geschapen om te aanbidden. God wilde zijn beeld op aarde zien. En na de zondeval is er maar één ding wat eigenlijk telt. En dat staat zo mooi in Romeinen 8. Want wij zijn geroepen om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden. Dus ons hart moet gelijkvormig worden aan de Heer Jezus. Dat is het doel voor ons leven. En dat is echt het doel ook voor deze morgen. En ik hoop dat deze boodschap daarin een stukje helderheid gaat brengen. Nou, hoe gaan we dat doen? Ik heb eigenlijk drie punten. Drie delen. Het eerste, ons hart staat in een context, in een omgeving. Het tweede, hoe heeft God eigenlijk ons hart gemaakt? Waar bestaat het uit? Wat is het? Hoe heeft God het bedoeld? Het is heel belangrijk om daar inzicht in te krijgen. Om ook je eigen dingen, zeg maar, waar je mee worstelt. Om dat te leren begrijpen. Hè? Als je Gods doel kent, dan weet je hoe de architect het heeft bedoeld. En dan weet je ook hoe je het kan gebruiken in jouw leven. En het derde is, wat is nou de impact van zonde en genade op ons hart? En ik zal gedurende de boodschap een aantal voorbeelden gebruiken van mensen in de Bijbel. Gewone mensen zoals u, jij en ik. Maar ik hoop dat je tijdens die boodschap ook iedere keer de toepassing kan maken op jezelf. En zoals Bark al zei, er is echt ruimte om vragen te stellen. Ik zal naar ieder kopje zal ik ook gelegenheid geven om vragen te stellen. En achteraf, als je nog met dingen loopt, dan mag dat ook. Of in het gesprek daarna, dat is allemaal prima. Denk nou niet, misschien gaat hij daar straks nog iets over vertellen. Dus ik slik mijn vraag maar in. Als dat zo is, dan beloof ik je dat ik zal vertellen, dat komt straks aan bod. Maar voel je in ieder geval vrijmoedig om vragen te stellen. Oké, dus als eerste, de context van ons hart. Nou, die context, die is best groot. En ik schets even de context waarin wij geplaatst zijn, zodat wij beseffen dat de druk op ons hart, de invloed die op ons wordt uitgeoefend, die is immens. Het is allereerst God die gericht is op ons, die invloed op ons uitoefent vanaf het moment dat je geboren wordt. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. En ook na de wedergeboorte is hij er voortdurend op gericht dat ons hart volkomen op hem is gericht. Er gebeuren allerlei dingen in ons leven en dat is zijn doel. God oefent druk uit als het ware op ons. Maar we hebben ook te dealen met het vlees, de wereld en de duivel. En die drie elementen, die voeren ook voortdurend druk uit op ons hart. Want die drie, die willen op de troon van ons hart komen zitten. Wat kunnen de aanvechtingen van de Satan soms immens zijn? We hebben iets gehoord over het leven van Saul, wat Barco zei over muziek. Satan die oefende via Saul druk op hem uit. En hij was tot de ergste dingen toe in staat. En dat gaat tot op de dag van vandaag door. De Satan is de grote misleider en die wil invloed krijgen in jou, zodat jij misleid wordt, zodat je niet aan het scheppingsdoel kan voldoen, maar een andere kant kiest. Dus dat jouw hart niet volkomen is gericht op God, maar een andere gerichtheid. Die strijd die woedt. En ons vlees, de verlangens in ons vlees hebben hetzelfde doel. Niet God verheerlijken, maar jezelf verheerlijken. En de wereld, die heeft allerlei aantrekkelijke dingen. En soms zijn ze heel aantrekkelijk. En die oefenen ook druk uit op ons hart. Geef mij je hart, roept de wereld. Omstandigheden. Dat is ook zoiets wat een enorme druk kan uitoefenen op je leven. Ik zal een voorbeeld noemen. Je moet maar eens iemand verliezen. Daar kan je de hele dag mee bezig zijn. Het kan alles bezetten. Ik heb een gehandicapt kind gekregen. De eerste jaren van mijn leven, dat bestond eigenlijk uit niets anders dan dat. Tot simplistische oplossingen, maar die zijn niet duurzaam. Dus dat houdt geen stand op het moment dat je beproeving ontmoet in je leven. Laten we kijken. Wat zit er in de diepte van je hart? Nou, de dingen die jij denkt en overweegt, die hebben alles te maken met wat je gelooft. Laat ik een voorbeeld geven. Sara, Genesis 18. Die was met Abraham in de tent en ze krijgen bezoek. En dat bezoek zegt, jullie zullen kinderen krijgen. En Abraham die neemt dat serieus, maar Sara die schiet in de lach. Waarom schoot zij in de lach? Ja, moet je kijken, ik ben een bejaarde vrouw. Oh, die mannen toch praten. Sara die geloofde niet op dat moment dat haar lichaam nog in staat was om een kind voor te brengen. En Abraham, die oude man, moet je eens kijken. Er staat in Romeinen 4 dat haar baarmoeder verstorven was. Dus zij dacht, dit gaat niet gebeuren. Waarom? Omdat zij geloofde, het is niet mogelijk dat een bejaarde vrouw als ik nog een kind krijgt. Nou, dat is een hele reële gedachte, toch? En dus zij gelooft zelfs iets wat ook heel reëel is. Alleen wat natuurlijk overstijgend moet zijn in deze is, alle dingen zijn mogelijk bij God. Dus soms zijn de dingen die wij geloven zijn wel waar, maar zijn ze ook gedacht vanuit God. Dus overstijgen onze eigen geloofsprincipes de waarheid van God, of mag de waarheid van God de dingen die wij geloven overstijgen? daar ging het bij Sara om. Sara kwam overigens wel op dat punt, hè? Want ze is uiteindelijk tot de geloofshelden gerekend. Nou, hoe zit het dan met emoties? Wat zit er nou eigenlijk onder onze emoties? Waar komen die nou vandaan? Nou, in de diepte van ons hart komen onze emoties voort vanuit onze verlangens. Meestal wordt gezegd, ja, emoties, dat is net als de wind. Dat komt en dat gaat. Maar ik durf de stelling aan dat dat niet waar is. Want emoties die zijn gekoppeld, nadrukkelijk gekoppeld in de Bijbel, aan jouw verlangens. Nou zeg je, kan je dat toelichten? Ja, dat kan ik. Jacobus 4. Wat gebeurt daar? Jacobus 4 beschrijft dat de mensen met elkaar in conflict zijn. Er is onderlinge boosheid. Er zijn conflicten ontstaan. En dan gaat Jacobus onderwijs geven. En dan zegt Jacobus, van waar al die strijd en die conflicten in uw midden? Is het niet vanwege de verlangens die in alle delen van u strijd voeren? Zie je, dus die boosheid die er is, die koppelt Jacobus daar nadrukkelijk aan de verlangens die in ons strijd voeren. Dus de vraag, zijn die verlangens goed? Maar daar kom ik straks op. Onthoud vooral nu eventjes, emoties komen voort vanuit onze verlangens. Ik ga het nog toepassen verder zo. Het derde. Onze wil. Ons keuzecentrum, noemen we dat ook wel eens. Waar komt dat vandaan? Dat komt voort vanuit onze toewijding. Ik had het net over Ananias en Safira. Een ander voorbeeld, dat voorbeeld kan je gebruiken, een ander voorbeeld is Jona. Daar zie je dat heel sterk in terug. Op het moment dat Jona geroepen wordt en had zich toegewijd aan die roeping, in plaats van dat hij zijn twijfels heeft bij de koers die God in zijn leven uitzet, kiest hij ervoor om niet toegewijd aan God te zijn en op dat moment gaat hij andere keuzes maken. En door de genade van God roept hij Jona iedere keer terug en komt hij weer op het punt, Heer, ik geef mijn leven aan u over. Ik ga de koers die u wil dat ik ga. Dus hij wijdt zich toe weer aan God en vervolgens maakt hij keuzes in de richting die God hem wijst. Nou, dan gebeurt er weer wat en dan komt hij weer in een oud patroon terecht. En dan gaat hij toch weer een beetje zijn eigen koers. En dan God is zo genadig, zeg je, nee Jona, wijd je weer toe aan mij. En dan brengt hij hem weer terug bij zijn roeping. En dan zet Jona weer een stap in de richting van God. En de roeping van God. Dus de dingen die wij doen, de keuzes die wij maken, die zijn gekoppeld aan de dingen waar je aan toewijdt. Als ik mijn dochter schermtijd geef, dan is er wel eens een strijd dat dat natuurlijk meer moet worden. Of dat er sluiproutes bedacht kunnen worden. Zodat de ingestelde schermtijd iets meer wordt als dat ik bedacht had. Nou, dat is denk ik een bekend probleem anno 2023. Op dat moment wijdt eigenlijk mijn dochter zich meer toe aan de dingen die zij zelf wil. Dan dat ze van oké, ik vertrouw er nu even op dat pa het echt beter weet dan ik. Dus ik hou mezelf aan de schermtijd. Zie je, de keuzes die zij op dat moment maakt, die zijn dus alles bepalend. Wijdt ze zich toe aan mij op dat moment? Of wijdt ze zich eigenlijk toe aan haar eigen ik? En de dingen die zij graag wil? Op deze manier heeft God het bedacht en gemaakt. Is het helder voor zover? Jullie klikken en stemmen het ja.
Ja. Hoe zou je dan het onderscheid omschrijven tussen het verlangen en het toewijding? Is het toewijding dan meer het praktische deel? Of... Want het ligt mijn idee heel dicht bij elkaar of zo.
Ja, dat ligt het ook. Dat ligt het ook. Dat heeft er alles mee te maken met welke gerichtheid dat jouw hart heeft. En daar komen we strakjes op. Je kunt ze nooit van elkaar loskoppelen. Het is wel zo dat één van drie, deze drie, kunnen wel de boventoon gaan voeren. En daarin zie je wel heel vaak dat emoties een sterke rol kunnen spelen. Dus, en in heel trieste gevallen zie je dat bijvoorbeeld bij pornoverslaving enzovoorts, dat die verlust en die verlangens, bij mannen die kunnen dan zo sterk worden, ook bij vrouwen bijvoorbeeld, dan gaat hun emotionele leven kleuren en zo gaan ze denken en zo gaan ze handelen, zeg maar. Dus het is wel zo dat één van die drie bijvoorbeeld de boventoon gaan kan voeren, maar je kunt ze nooit van elkaar scheiden. En waar dat vandaan komt, dat heeft alles te maken met wat je geestelijke positie is. En daar gaan we het nu over hebben.
Een andere vraag. Stel je voor dat nou één van deze drie aspecten, wat je zegt, net zeg maar geamputeerd is.
Ja.
Hoe repareer je dat? Of hoe kun je dat? Hoe wordt dat gerepareerd?
Ja, daar kan je heel verschillend over denken. Want moet je eigenlijk eerst even helder maken. Wat bedoel je met amputatie?
Nou, als een van deze drie aspecten, vaak gaat het dan over emoties, waar je net zei.
Ja.
Als die zeg maar compleet onderdrukt, verdrukt, weggedrukt zijn.
Ja, klopt. Ja. Dat is iets, zeg maar, dat kan een hele lange strijd zijn. Ook dat kan heel veel verschillende oorzaken hebben. Wat je bijvoorbeeld bij mensen met een heel pijnlijk verleden ziet. Dus heb ik het bijvoorbeeld bij misbruikslachtoffers, dat is een heel ernstig geval. Dan zie je dat soort elementen worden heel sterk weggedrukt. En dat is ook nodig om die situaties te overleven. Want als je op dat moment van misbruik, zeg maar, echt alles wil voelen of moet voelen wat er op dat moment gaande is, dat overleef je niet. Dus dat schakel je uit. Dus je leert een patroon aan dat je zonder je emoties leert leven. En dat vraagt vaak heel veel tijd om dat soort dingen te herstellen. Maar met het woord en met de Heer Jezus, met begeleiding, is daar wel een herstel mogelijk. Ook daar kom ik straks nog op terug. Wat je wel natuurlijk hebt, bijvoorbeeld bij autisme, is dat er wordt gesteld van ja, die zijn vaak heel erg, dat zijn echte denkers of eenzijdigen, die zijn verkokerd in hun eigen wereld. Nou, mijn zoon heeft autisme, dus ik weet er iets vanaf. Dat gevoel is geamputeerd. Nou, daar ben ik het dus niet mee eens. Alleen, er is wel een disconnectie, want er wordt heel veel gevoeld. Alleen hoe daar uiting aan te geven, dat is soms heel complex van iemand. Dus de keren, zeg maar, dat een deel echt geamputeerd is, dat is denk ik in een normale ontwikkeling. Bij gehandicapte mensen is dat echt weer anders. Maar in een normale ontwikkeling is daar eigenlijk geen sprake van. Alleen de uitingsvorm, dat is wel heel verschillend. Zo heb je extreem emotionele mensen. En je hebt ook enorm rationele mensen. Maar dat wil niet zeggen dat bijvoorbeeld bij hele rationele mensen, die heel veel op hun gedachten en op hun keuzes doen, dat die geen emoties hebben. Alleen in de diepte liggen die wel verborgen. En die kunnen vaak wat moeilijker geuit worden. Maar, nou ja, daar komen we straks nog op. Maar ik geloof dus niet zozeer in het concept amputatie. Ik geloof veel meer in het concept, het ligt veel meer verborgen. En het andere ligt weer meer aan de oppervlakte. Ja.
Kijk, het feit dat bij de emotie en verlangens denk ik aan sterke emoties van boosheid. Het kan heel heftig binnenkomen.
Ja.
Dat doet me even omdenken van, er zit dus schijnbaar iets achter van verlangen. En dat maakt dan ook dat het minder misschien heftig bij je binnen zou kunnen komen als je dan daar aan denkt, bijvoorbeeld.
Ja.
In plaats van ook dan daarop te reageren te boven.
Ja.
Dat is natuurlijk heel lastig.
Ja.
Ja. Met een kind en zo, nou ja. En, dat je dan denkt van, hey, dat maakt dat je er denk ik anders mee om zou kunnen gaan.
Ja. Dat heb je goed begrepen. Ik wist bijna zeker dat deze vraag zou komen. En bij deze vraag zou ik een toelichting geven. Want wat gebeurt er in de praktijk? Heel vaak. Dat is, je noemt het voorbeeld van boosheid. En boosheid, dat is niet goed. Dat wordt heel makkelijk gezegd. Maar vervolgens Je gaat het belijden. Ja, Heer, maak mij zachtmoedig en nederig. En de volgende dag, er gebeuren weer allerlei dingen en je wordt weer boos. En zei, ik heb dat toch beleden? Ik ken toch de Heer Jezus? Ik heb toch de leiding van de Heilige Geest? En hoe kan het dan eens gelaten vijf, volgens mij Bad Barkowet? Die vruchten, daar is eigenlijk helemaal geen sprake van boosheid. Hoe zit dat dan in mij? Nou, dat heeft alles te maken, verandering heeft te maken met dat de onderlaag moet veranderen. En daarom zei ik in het begin, oppervlakkige redenaties hebben oppervlakkige oplossingen. Dus het stoppen van boosheid, dat is eigenlijk een heel verkeerd advies. De vraag die je moet stellen is, welke verlangens heb je eigenlijk? En zijn die verlangens in overeenstemming met Gods verlangens? Want het is natuurlijk helemaal prima om boos te zijn over de dingen waar God ook boos over wordt. Of ja, je moet je denken vernieuwen. Ja, laat zijn broeder tegen mij, ik hou van lekker eten. Maar ik zie dat het mij geen goed doet. En mijn vrouw zegt, het is zonde. Maar ja, ik zie dat meer als neutraal terrein. Moet ik daar nou anders aan denken? Anders over gaan denken? Moet ik echt denken, zeg maar, zoals mijn vrouw denkt? Nou, het is altijd goed om eens geestig te zijn. Maar ja, hij zegt iedere keer toch, als ik kom voor zaken, veel restaurants enzovoort, dan geniet ik daarvan. Ergens proef ik wel, het is niet helemaal goed. Maar ik kan het eigenlijk ook niet als verkeerd bestempelen. Ik zeg, nou, weet je, misschien moet je eens nadenken over, wat geloof jij eigenlijk? Is een veelheid van eten, is dat nou tot opbouw van je lichaam? Of is het eigenlijk tot afbraak van je lichaam dat je het toch iedere keer wil hebben? Dat is een veel belangrijkere vraag. Want op het moment dat jouw vrouw echt diep van overtuigd is, wij zijn rentmeesters van ons lichaam. En jij eet gedurende elk moment van de dag ontzettend veel. Ja, dan is jouw geloofssysteem over eten helemaal niet goed. Want voedsel is een enorm kostbaar iets, we mogen van genieten. Maar het is wel tot opbouw en versterking van ons lichaam. En een overmaat van voedsel leidt tot afbraak van ons lichaam. Zo heeft God het niet bedoeld. Dus geloof jij de juiste dingen over het nemen van voedsel? Nou, dat is zomaar een voorbeeldje. Dus hele makkelijke antwoorden. Joh, moet je gewoon anders over gaan denken. Of ja, dat moet je niet voelen, joh. Moet je gewoon, hè? Wees nou niet bang. Dat is ook zo'n advies. Wees niet bang. Joh, heb gewoon lief. Het staat toch, de liefde drijft de angst uit. Ja, dat staat er ook. Maar je hebt geen antwoord gegeven op, waar komt nou die angst vandaan? In sommige gevallen is het heel nuttig om angstig te zijn. Als je verlangt naar harmonie en veiligheid. Dat is een heel gezond scheppingsprincipe. Dan is alles wat er op het stel staat, wat de harmonie verstoort en wat onveiligheid bewerkt, dat is heel terecht dat je dan bang wordt. En dan moet je actie ondernemen. Helder? Een vraag.
Je zegt net, waar komt nou die angst vandaan? Waar komt nou die emotie vandaan?
Ja.
Stel, ik ben eens in gesprek met iemand dat ik dan zo'n vraag stel. Waar komt die emotie vandaan?
Ja.
En dan gaat iemand naar zijn of haar verleden toe.
Ja.
Dat geeft een verklaring van waarom iemand iets voelt. Maar dat bepaalt van mijn idee niet per se waarom iemand dat nu voelt en hoe we dat nu oplossen. Want ik kan moeilijk een verleden oplossen, tenzij we met van die vrede processen mee bezig gaan. Dus wat is daar, hoe help ik iemand daarbij?
Ja, dat is een uitstekende vraag. Want iemand heeft een levenspatroon ontwikkeld. Een levenswandel staat in Efeze. En in het Grieks staat daar het woord anastrofien. En dat woord bestaat uit twee delen. Even een stukje uitleg, dan kom ik terug bij je vraag hoor. Ana betekent again. in het Engels, of opnieuw. En stroofjen, er zit het woord stroven in. Dus dat is een gebeurtenis wat zich herhaalt. Hè? De strofes volgen zich op één. Dus een levenswandel, dat zijn eigenlijk gebeurtenissen, patronen die zich opnieuw, 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 opnieuw en opnieuw herhalen. En wat er dan in de praktijk vaak gebeurt, is er gebeurt iets en je reageert daar op een bepaalde manier op. En iedere keer als er opnieuw iets gebeurt wat maar in de richting gaat van datgene wat er is gebeurd, dan ben je aan gaan leren om steeds erop te reageren zoals je het in het begin hebt gedaan. En de interpretatie die dan wordt gedaan is, ja, ik heb dit en dat meegemaakt en dat is de oorzaak waarom dat ik vandaag de dag zo reageer. Ik kan daar niks aan doen. Dat is gebeurd. Nou, in zekere zin klopt dat, want het verleden dat is gebeurd. En er overkomen ons dingen. Soms is dat door onze eigen schuld. Soms is dat niet door onze eigen schuld. Maar dan wordt dat ons aangedaan. Maar de vraag is, heb jij op dat moment gereageerd zoals de Heer Jezus daarop zou reageren? Heb jij gereageerd vanuit de principes van het woord op dat moment? En dat is een heel moeilijk punt, dus ook daarin moet je heel voorzichtig zijn. He, want we hebben een aantal heftige voorbeelden genoemd. Ja, op misbruik bijvoorbeeld. Ik ken heel veel mensen die worstelen met misbruik in het verleden. Als dat gebeurt, ja, dat is niet iets wat je meemaakt dat je denkt, nou, ik denk dat de Heer Jezus daar zo op reageren, dit overkomt mij nu, dus ik zal direct nu vergeven. We zijn allemaal zondaren. Dus ik begrijp dat jij dit doet. Gedaan, ik vergeef je. Dat is meestal niet iemands eerste reactie. Dus je moet heel fijngevoelig en genadig omgaan met dat iemand kan worstelen met een bepaalde manier van reageren. Maar zo iemand heeft nog geen inzicht dat een verleden is gekoppeld aan een bepaald reactiepatroon. Dat een reactiepatroon gekoppeld is aan een bepaald verleden. En dat de manier van reageren is ontstaan die zich is herhaald en zo is men gewoon om te doen. En dan moeten we dus terug naar het verleden, niet om te herbeleven. Ik vind dat een heel ongenadig methode. Maar eigenlijk moeten we het verleden reconstrueren van zouden we er naartoe kunnen gaan dat datgene wat in het verleden is gebeurd, dat we daar op een nieuwe manier op gaan reageren. En dat is een leerproces. En God is genadig. Dat is een leerproces. Dat is geen truc. Ik herhaal, dat is een leerproces. En gun de ander de genade die je zelf ook nodig hebt om echt een nieuwe manier van leven te gaan reageren. Maar die ander moet wel tot dat inzicht gebracht worden. Want anders zal die slachtoffer zijn van zijn verleden en er zullen reactiepatronen, levenspatronen ook niet veranderd worden. Een beetje uitgebreid antwoord, maar dat is omdat je vraag ontzettend goed was. Is het iets helderder?
Ja, alleen ik snap niet zo goed wat ik moet bedenken bij niet de situatie herbeleven of herdoelen,
ja,
maar wel reconstrueren wat is daar dan nog een verschil tussen.
Ja. Ja.
Of misschien anders gezegd, hoe om te gaan met soortgelijke gebeurtenissen. Of in ieder geval gebeurtenissen die dat triggeren.
Ja.
Dat is misschien een beetje de oplossing. Alleen, dat blijft natuurlijk. Ik zag het pas naar de cursus gevonden.
Nee.
En als we gewoon altijd...
Ja, precies. Het is ook in die zin een complexe vraag die je stelt. Wat vooral belangrijk is, dat je iemand helpt om inzicht te krijgen van de manier hoe je nu op reageert, die koppel jij aan het verleden. En wat is er dan in het verleden gebeurd, waarom dat jij zo reageert als dat je reageert. En als iemand daarover gaat vertellen, ja, dan moet je op een gegeven moment een brug maken naar van maar de manier hoe je er toen op hebt gereageerd. Is dat echt de manier zoals staat in het woord? Een voorbeeld. Een broeder die kwam een tijd geleden naar mij toe. En die heeft in het verleden nare dingen meegemaakt met andere mannen. En daar heeft hij op een verkeerde manier in het verleden op gereageerd. Hij is misbruikt en hij heeft daarop gereageerd door zelf porno te gaan kijken. Dat heeft hij al lang achter zich. Dat verleden, dat heeft hij ook verwerkt. Maar nu was hij op vakantie in een verland. En hij was de enige in de groep die niet een bepaalde taal sprak. Dus hij zegt, ik ervoer hele sterke gevoelens van eenzaamheid. Eenzaamheid. Terug naar zijn verleden. Misbruik, pornoverslaving. Wat was het gevoel wat hij toen had? Een intens gevoel van eenzaamheid. Kansi en ervoer enorme eenzaamheid. Hoe lost hij dat op? Een oud zondepatroon weer op te pakken. Dus ik heb toen met hem nagedacht over van, maar wat heb jij toen in het verleden ervaren en waarom heb je dan de keuze gemaakt om die zonde op te gaan pakken? Hij zei, ja, dat is omdat ik me eenzaam voelde. Ik zeg, wat voelde jij nou afgelopen zomer in die groep? Eenzaamheid. Toen zei hij, oh verrek. Dus hij heeft leren herkennen waar eigenlijk in het verleden het zondeprobleem van hem was begonnen. Namelijk de eenzaamheid. Dat was niet, hij koppelde het aan zijn misbruik, maar het was ten diepste in zichzelf een gevoel van eenzaamheid. Daar wilde hij controle over krijgen en een beter gevoel over krijgen. En nu voelde in een totaal andere setting voelde hij weer die eenzaamheid. In het verleden lost hij dat op door controle pakken en plezier zoeken. Dus elk moment dat hij eenzaam voelt, in welke situatie dan ook, dan zal zijn eerste neiging zijn controle pakken, plezier zoeken. Nou, daar moet je met iemand over gaan praten. Wordt het ietsje duidelijker? Gelukkig. Het kan best lastig zijn. Andere vragen?
Hoe kun je dat? Waarom gaat het meer naar, niet zozeer naar jezelf, maar meer als je in gesprek hebt, hoe kom je daar bij iemand anders? Stel dat iemand heeft iets gedacht, gevoeld, gewild. Ja. En je ziet dat ergens en je denkt, ja, maar er zit wat onder, zeg maar.
Ja, ja.
Is er een bepaalde, niet zozeer een vraag, niet voor een truc of zo, maar wel.
Nee.
Dus
ja, er is een truc voor. Er is een truc voor. Maar die is niet eenvoudig. Nee, ik vind het een goede vraag. Die bovenlaag, emoties, denk en wil, die zijn eigenlijk in je gesprek de brug naar de diepere laag. Dus iemand kan heel boos zijn. En dan kan je zeggen, joh, ik zie dat je echt heel boos bent. Kan je me iets over vertellen? Altijd open vragen stellen. Iemand gaat erover vertellen. Dan ga je een paar verdiepende vragen stellen. En in die vragen moet je laten doorklinken, ik wil jou echt begrijpen, zonder oordeel. Terwijl dat jij denkt, jij bent, die boosheid die is echt, die is buiten controle. Dan moet je even aan de kant zetten. Dan moet je zelf even aan de kant zetten. Probeer in de huid van die ander te kruipen. En probeer met verdiepende vragen zo iemand echt te begrijpen. En om uiteindelijk in je vraag uit te komen van, zou je maar iets kunnen vertellen wat je op het moment dat je zo boos werd nou eigenlijk verlangde? Wat verlang je eigenlijk? Verlang je eigenlijk bijvoorbeeld, hè, werd iemand benoemde bijvoorbeeld over kinderen. Verlang je eigenlijk van je kinderen dat ze altijd gehoorzaam zijn en braaf zijn en dat ze nooit iets verkeerds doen? Ja, dat wenst iedere ouder. Dat is nogal logisch. En in zekere zin is het goed om je te verlangen, om dat te verlangen. Maar God verlangt ook dat je je kinderen opvoedt en tuchtigt. Dus dat impliceert dat God genadig is, dat schijnbaar nodig is. Dus het is een onterecht verlangen dat je volmaaktheid van je kinderen verwacht. En daarom, als je er tegenaan loopt, dat kinderen niet precies doen wat jij wil. Ja, en als jij dan verlangt, maar ik wil dat jij alleen maar gehoorzaam bent. Ja, dan moet jij iets doen aan je verlangen. Je verwachtingen zijn gewoon niet goed. He? Dus probeer, en natuurlijk, he, begrijp me goed, gehoorzaamheid, he, dat is een belangrijk concept. Maar probeer dus eigenlijk die bovenlaag te gebruiken als brug om iemand te gaan begrijpen, in de huid van de ander te kruipen en daar vandaan naar de diepte te gaan, zodat dat naar boven komt. En die te toetsen van, maar zou verwacht, verlangt God dat ook? Zijn dat de principes, geloofsprincipes zoals staan in het woord? Of is dat de toewijding die de Heer Jezus liet zien toen hij rondliep op de aarde? Dus niet echt een truc, maar wel misschien wat handvatten om daar te komen waar je wil komen. Want die onderlaag, die moet vernieuwd worden naar het beeld van de Heer Jezus. En dat heeft als gevolg dat de bovenlaag zal veranderen. Dat is de route.
Dus als je dan... Je hebt boosheid.
Ja.
Daar ben je gesprek één.
Ja.
En dan ergens... Er zitten dus verlangens om. Dus wat zijn je verlangens?
Ja.
En die kun je dan weer toetsen aan het woord.
Juist. Ja.
Ik snap dat daar ook een stuk ruimte moet zijn om...
Ja. Ja. En niet alleen de verlangens... Maar vanuit, hè, dus de emoties, dat is de brug. Of, nou, iemand maakt foute keuzes. Dat is de brug om te gaan naar die onderlaag van toewijding, geloof en verlangens. Dus scheid die drie nooit, maar laat in dat gesprek. Hè, dus jij noemde boosheid, dan begin je bij emoties. Nou, dat is iets heel zichtbaar, dus daar kan je iemand over laten vertellen. Daar kan je jezelf in verdiepen. Om te gaan naar verlangens. En vanuit die verlangens ga je door naar geloof en toewijding. Zodat je echt iemands hart gaat leren begrijpen. Want de Heer Jezus, hè, in Johannes 4, die vrouw die bij die put, die ziet gewoon het hart van die vrouw. En omdat hij het hart van die vrouw ziet, kan hij en genadig zijn en met liefde en ontferming naar die vrouw kijken, maar tegelijkertijd radicaal zijn en haar wijzen op de zonde en zeggen van zondig niet meer. Dat is omdat de Heer Jezus die onderlaag van iemands hart ziet. Laten we naar de Heer Jezus gaan. Want wat is nou de impact van zonde en genade? Ik wil eindigen met de Heer Jezus. Hoe functioneerde dat bij hem? Maar voordat ik dat doe, nog even iets. Ik heb het net al gezegd. Soms wordt wel eens gesuggereerd... dat we eigenlijk neutraal zijn van binnen. Maar ik geloof daar niet in. Als je zegt gevoelens zijn neutraal. En ik begrijp echt die gedachte hoor. Dus ik heb daar begrip voor. Maar dan zeg je eigenlijk. Van nou de dingen die ik doe of denk of zo. Of voel die, ja, die komen wel ergens vandaan. Maar in principe is dat niet goed of fout. Dat moet je even laten bestaan. Eigenlijk is het zo dat met de zondeval alles was goed, maar er is ook een element in ons gekomen wat verdorven is. Dus we hebben een moreel kompas in ons gekregen en die moet eigenlijk alle dingen gaan aansturen. Nou, ik geloof daar niet in. Zelf geloof ik in de totale verdorvenheid van ons menselijke hart na Genesis 3. Maar begrijp me goed... Niet dat alles alleen maar slecht is, maar elk deel van ons hart is geïnfecteerd door de zonde. Dus was elk deel van ons hart was volmaakt en gericht op God. Maar na de zondeval, na Genesis 3, is elk element van ons hart geïnfecteerd door de zonde. Nou, er is ook zo'n geschiedenis als algemene genade, dus je kan ook goede dingen doen. Dat is weer een ander onderwerp. Wat ik belangrijk vind, is al die drie delen van ons hart, die hebben een moreel karakter. Ze zijn goed of fout. Voor Genesis 3 was het goed, na Genesis 3 was het fout. Waarom vind ik dat belangrijk? Als wij een nieuw hart ontvangen in de wedergeboorte, dan ontvangen wij dus ook weer iets wat volmaakt goed is. Dat nieuwe deel van ons hart, dat heeft dezelfde potentie als voor Genesis 3. Sterker nog, dat heeft zelfs de potentie om de Heer Jezus Christus van binnenuit te worden. Dat is een beetje moeilijk, maar ik ga het straks toepassen op het leven van de Heer Jezus. Ik hoop dat je onthoudt dat alle delen, dat daar een strijd tussen goed en kwaad plaatsvindt. En daarom is het zo belangrijk dat een ieder van ons wedergeboren wordt. Dus wil je iemand anders helpen of wil je zelf veranderen in je leven, dan moet je wedergeboren worden. Het is niet nodig dat je in de zonde blijft liggen. Maar op het moment dat je niet wedergeboren wordt, ik heb hier even een witte bron en een zwarte bron gezet, dan heb je dus alleen de beschikking tot die zwarte bron. Dus alle dingen in jouw hart, die uit je hart voorkomen, die komen op een of andere manier niet meer vanuit de gerichtheid op God, maar vanuit de gerichtheid op jezelf, de wereld of de duivel. En ik vind dat heel genadig om te zeggen, hoe hard het ook klinkt. Maar wat is het zo'n genade? Op het moment dat je wedergeboren wordt, dan heb je dus een heel nieuwe potentie, omdat je een nieuw hart krijgt, wat God echt kan aanbidden in elke situatie. Nou, hoe zit dat dan met die strijd met het vlees? Ja, dat klopt. Die strijd in het vlees, die behouden wij in het leven. Dus als jij tot geloof bent gekomen, daar ga ik even nu vanuit. Dan heb je een nieuw hart ontvangen. En dat nieuwe hart, dat put uit die bron. Dus je geloof, je verlangens, je gedachten en je toewijding. Als die put uit de bron, en die bron dat is de Heer Jezus. Dat is het geopenbaarde woord. Wat door de geest gebruikt wordt. Om toegewijd aan God te leven. En op die manier wordt de Heer Jezus in jou zichtbaar. Die heb je tot je beschikking. En wat dan moet gebeuren is dat je uit die bron put. En niet meer uit die zwarte bron. En daarom is het zo belangrijk. Toets je geloof en je verlangens en je toewijding. Uit welke bron komt dat voort? Komt dat voort uit de Heer Jezus, uit zijn woord? Door de werking van de geest? Of niet? Alles komt overal ergens vandaan. Jij hebt een vraag.
Ja, zoals de wereld bleek het duidelijk, dat is inderdaad een hele duidelijke bron waar we niet uit moeten putten. Maar kan het ook soms zijn dat we heel druk zijn met de Bijbel, zeg maar. God wel gevallen willen lezen, zeg maar. Dat we de liefde daarin verliezen en dat we heel erg, ja, voor de mens misschien heel goed willen doen, maar dat het eigenlijk de verkeerde bron is waar we, ja, de bron misschien niet, maar wel de motivatie.
Ja.
Wettisch en religieus?
Ja, dat, ja, wettisch en religieus. Hoe kun je dat, zeg maar, is dat ook, hoe kun je daarmee omgaan, zeg maar?
Nou, dat is een goede vraag. Kijk, ik heb deze studie wat moeten inkorten. Maar je zou eigenlijk kunnen zeggen dat de motieven, dat is de benzine, de aandrijver van die drie delen van ons hart. En de vraag is, met welke motieven gebruik jij Gods woord? Is het motief van jou de gerichtheid op God? Of is het toch goede werken? En dat is gericht op jezelf. Kijk mij, het is goed doen. Dat is niet gericht op God. Dat is gericht op jezelf. En die motieven, die hebben wel een bron. Namelijk je ik, de wereld of de duivel. Als je motieven voortkomen vanuit de persoon van de Heer Jezus zelf, vanuit zijn woord, onder leiding van de Heilige Geest, dan ben je erop gericht om God weer te aanbidden en te verheerlijken. Dus je stelt een hele goede vraag. Waar komen jouw motieven uit voort? Want die zijn de aandrijvingskracht achter die drie delen. Dus als jouw motieven zuiver zijn, dan wordt je gerichtheid op God. En dat is ook de enige manier om jezelf te verloochenen. Je hebt een vraag.
Maar dit kan ook zitten in het geloof. Want als je geloof hebt, dan de werken van God. Vanuit de reden.
Klopt.
Dat heb je altijd meegekregen. Ja. Als je tot geloof komt, zit dat patroon misschien in je. Want ik moet wel, hè, zo vaak de Bijbel lezen. Of dat in geloof.
Ja. Klopt. Ja. Dat klopt. Maar dan is het weer, dan kunnen je motieven goed zijn. Maar dan zou het zomaar kunnen zijn dat je de vraag moet stellen van oké, ik wil echt op God gericht leven, maar ja, ik zie jou zo vaak een soort krampachtig bezig zijn met het geloof. Zullen we daar samen over nadenken? En dat is gewoon het vormingsproces naar Jezus. Laat ik een voorbeeld noemen. Ik ben opgevoed, ik heb hele lieve ouders, ik ben opgevoed in de reformatorische gezindte, in een vrij strenge kerk, en op zondag mochten wij niet zoveel dingen doen. Nou, de eerste keer dat ik naar het strand ging op zondag, uit de gemeente gingen we met een groep naar het strand, heerlijk met elkaar, om elkaar te ontmoeten. Ja, dat heb ik s'avonds denk, ja, moet ik dit eigenlijk beleiden nu of niet? Ja, mijn motieven waren helemaal niet gericht op mezelf, op mijn pleziertjes of zo. Ik vond het gewoon heerlijk om met elkaar naar het strand te gaan. Maar in mijn waardesysteem, in de dingen die ik geloofde van over de zondagsrust, ja, er moest een verandering plaatsvinden. Van, ja, maar staat dat echt in de Bijbel, zeg maar? Hoe kleden wij onze zondag in? En hoort daar dan absolute rust achter de muren bij? Of mag ik ook echt genieten van Gods schepping? Ah, ja, natuurlijk mag dat. Dus ik moest toen in mijn denken vernieuwd worden. Ik geloofde gewoon niet de goede dingen. Dan kunnen je motieven ergens wel goed zijn. Maar vervolgens moet de rest daar ook bij gaan kloppen. En dat is nou het vormingsproces naar het beeld van de Heer Jezus. Waar wij in zitten. Hé, maar weet je wat het is? Er is een hoopvol iets. Want het is ook de bediening van de Heer Jezus om ons hart te vernieuwen. Het is zijn bediening. Jesaja heeft het al aangekondigd. En in Lucas 4, hier zien jullie de tekst waar de Heer Jezus over zichzelf zegt: de geest van de Heer is op mij, omdat hij mij heeft gezalfd. Hij mij heeft gezonden, en dan komen er 4 of 5 elementen. En één van die elementen is om te genezen de gebrokenen van hart. Datgene wat aangetast is door de zonde, wat zucht onder de gebrokenheid van de schepping, datgene is, ja, behoort tot de bediening van de Heer Jezus om dat te herstellen. Daar is hij op gericht. Dat is een ontzettend hoopvol iets. We hoeven dat niet zelf te doen. Het is zijn bediening. Om jouw hart te helen, te genezen. En weet je hoe hij dat doet? Weet je wat er dan gebeurt? Nou, laten we dan naar de Heer Jezus kijken. Blader met mij mee naar Markus 14. En dan gaan we het leven van de Heer Jezus toetsen, hoe dat bij hem functioneerde. En dat gaan we dan ook toepassen op onszelf. En ik wil lezen Markus 14, vers 32 tot en met 36. Gethsemane. En zij kwamen op een plaats waarvan de naam Gethsemane was. En hij zei tegen zijn discipelen: ga hier zitten totdat ik gebeden zal hebben. En hij nam Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee en begon ontdaan en zeer angstig te worden. En hij zei tegen hen: mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe. Blijf hier en waak. En toen hij iets verder gegaan was, wierp hij zich ter aarde en bad dat, als het mogelijk was, dat uur aan hem voorbij zou gaan. En hij zei: Abba Vader, alle dingen zijn mogelijk voor u. Neem deze drinkbeker van mij weg, maar niet wat ik wil, maar wat u wil. Laten we beginnen. Eigenlijk zien we alle drie de elementen in deze verse terugkomen, in het leven van de Heer Jezus. Laten we beginnen bij zijn emoties. Welke emoties zien we bij de Heer Jezus? Wie?
Mijn ziel is zeer bedroefd.
Zeer bedroefd.
Angst.
Angst. Klopt. Er staat: hij was ontdaan in vers 33. Dus bedroefd. Angstig. Waar komen die emoties vandaan? Zie je, het bewijs dat emoties niet alleen maar verkeerd zijn en dat angst niet alleen maar verkeerd is, dat levert de Heer Jezus hier. Maar waar komt nou zijn emotionele toestand hier in Gethsemane vandaan? Is dat niet omdat hij bang was dat de band met zijn vader nooit en te nimmer verbroken zou worden? Die onverbreekbare band. Die stond op het punt om verbroken te worden. Zou je daar niet bang van worden? Hij stond op het punt, hij wist welk lijden hem te wachten stond. Hij stond op het punt om de toorn van God te gaan dragen. Datgene wat te zwaar is voor de hele mensheid bij elkaar om te gaan dragen, dat moest hij gaan dragen. Terwijl dat hij volmaakte harmonie en heiligheid van eeuwigheid bezat. Zou je daar niet ontdaan van worden? De heilige in zichzelf moest de beker gaan leegdrinken die vol zat van de toorn vanwege de onheiligheid van de hele mensheid. Zou je daar niet zeer angstig en bedroefd van worden? Zie je, Jezus' emotionele leven die hadden alles te maken met zijn verlangens. En de verlangens waren volmaakte intimiteit en eenheid met God. Volmaakte heiligheid. Volmaakte verbondenheid. Reinheid. Maar dat alles stond op het punt om gelukkig kortdurend, maar wel verbroken te worden. En dat intense, die intense lijdensweg in te gaan. Maar met al die verlangens en met al die emoties van angst en bedroefdheid en ontdaan zijn, aanbad hij de Vader. Want zijn verlangen was gericht om volmaakt heilig te zijn, om volmaakt verbonden te zijn met zijn Vader. Bedroefd te zijn over die dingen waar de Heer Jezus ook bedroefd over is. En dat zijn alle dingen die zijn Vader niet aanbidden. Die niet tot de eer en verheerlijking zijn van zijn Vader. En dat is heel troostrijk. Want jij mag gewoon bedroefd zijn. Jij mag zeer angstig worden voor de dingen waar God ook bedroefd over is. Tweede, wat zien we nog meer terug? De Heer Jezus, die gaat een heel eerlijk gebed worden. Vind je het ook niet eerlijk wat hier gebeurt? Hij zegt, laat deze drinkbeker voorbij gaan. Dus als je wordt als de Heer Jezus, dan word je gewoon eerlijk over je innerlijke leven. Maar dan zegt hij, Abba Vader, alle dingen zijn mogelijk voor u. Nou, hier zien we het denkende en het gelovende deel van de Heer Jezus. Hij dacht, alle dingen zijn mogelijk voor u. En alleen al in het woord Abba Vader, daar zien we die vader-zoonband enorm sterk terugkomen. En hij richt zijn gedachten op zijn vader. En waarom doet hij dat? Omdat hij de juiste dingen over zijn vader gelooft. Namelijk dat alle dingen voor hem mogelijk zijn. Ook de weg die hij moest gaan, die onmogelijke weg die geen mens kon bewandelen. Alle dingen zijn voor de vader mogelijk. Dus als de vader mij in deze weg stuurt, dan is het dus op dit moment ook mogelijk voor mij. Dus de Heer Jezus, die was volmaakt in de dingen die hij geloofde over zijn vader. En dat stelde hem in staat om de juiste dingen te denken. En dat stelde hem in staat om die weg te gaan bewandelen. Wordt het dan alleen maar beter in het leven van de Heer Jezus? Nou, hij is door lijden heen naar heerlijkheid gegaan. Dus ja, het wordt uiteindelijk beter. Maar hij ging door lijden heen. En ergens verderop in Markus 10 staat het. Zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen, de weg die ik ben gegaan, die zullen jullie ook gaan. Door het lijden heen naar de heerlijkheid. Maar de Heer Jezus die dacht de dingen over zijn vader. Die geloofde de dingen over zijn vader. En daardoor dacht hij de juiste dingen. Zie je hoe volmaakt dat in harmonie is met elkaar. En dat is wat God ook van ons verlangt. We hadden het net over Sarah. Ik weet niet welke dingen, welke moeilijke dingen dat jouw levenspad doorkruisen. Oh. Oh, dan. Even heel verder hoor, sorry. Ik weet niet welke dingen jouw levenspad doorkruisen. En ik bedoel het ook niet als makkelijke oplossing. Maar ik weet wel dat voor elke gelovige geldt dat alle dingen in ons leven, ook mijn gehandicapte zoon, dat is geen foutje van God. Alle dingen in mijn leven, alle dingen in uw leven, alle dingen in jouw leven, zelfs dus de moeilijke dingen als een handicap of wat dan ook, die zullen meewerken ten goede. Als ik dat niet geloof, dan heb ik voldoende reden om te denken dat bepaalde dingen die gekoppeld zijn aan de handicap van mijn zoon totaal zinloos zijn. En als ik dat zou denken, dat zou voor mij de kortste route zijn om zeer depressief te raken. Want het is niet altijd makkelijk. Maar God gebruikt alle dingen ten goede. Dus ik geloof, en ik kan hier het bewijs, kan er veel over vertellen, dat God het gebruikt ten goede. En daar verheug ik me in. En ik begrijp God niet altijd. Maar ik geloof hem wel op wat hij zegt. En daarom denk ik ook dat hij het goed doet. Als laatste. Weet je, als de Heer Jezus zover is gekomen, dan gaat hij keuzes maken. Hij gaat keuzes maken. En dan zegt hij, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En weet je wat het zo mooi is? Hij komt tot overgave. Met zijn hele hart. Hij had net gebeden. Dat was zijn wil. Vader, laat die drinkbeker voorbij gaan. Als je moeilijke dingen meemaakt, bid vrijmoedig. Heer, neem het alstublieft in mijn leven weg. Maar als dat niet gebeurt, dan heeft God een hoger doel ermee. En dan hoop ik dat je tot de belijdenis van de Heer Jezus komt. Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En weet je dat er dan staat? Hij treft dan vervolgens die discipelen weer slapend aan. En dan neemt hij zelf het initiatief. Als er staat, terwijl hij nog sprak, kwam Judas eraan, die een van de 12 was. En Jezus gaat hem dan zelf als eerste tegemoet. Dus hij wijdde zichzelf toe aan God. Niet mijn wil, maar uw wil. En hij nam de stap om Judas tegemoet te treden. Terwijl dat hij wist wat hem te wachten stond. Lieve mensen, ik hoop dat je tot dezelfde toewijding komt als de Heer Jezus. En dat je die dingen gaat bedenken die hij dacht. En gebruik het woord, staat vol van principes. Ik heb ergens in die PowerPoint Psalm 19 gezegd. Prachtige verzen waarin staat de rijkdom van het woord zo naar voren komt. Dat het kostbaarder is dan goud. Zoeter is dan honing. Dat het volmaaktheid geeft. Dat het zielen bekeert. Gebruik dit woord. Kijk naar de Heer Jezus hoe hij het deed. En dan word je van binnenuit vernieuwd. En dan kom je tot het herscheppingsdoel. Dat er staat van ik heb je geroepen. Ik heb je gekozen. Ik heb je gerechtvaardigd. Ik heb je geheiligd. Waarom? Om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden. En dat gebeurt hier. Je krijgt het hart van de Heer Jezus. En wat is het dan hoopvol? Als er staat, alle uitingen van het leven zijn uit het hart. Dan wordt de Heer Jezus zichtbaar. Als jouw hart gelijkvormig is aan dat van de Heer Jezus is zichtbaar. Aan dat van de Heer Jezus. En op die manier kom je ook tot aanbidding. En soms denken we, ja, aanbidding is muziek. Absoluut. Dat is een heel belangrijk onderdeel daarvan. Maar ware aanbidding, echte aanbidding, zoals het in Genesis 1 en 2 het geval was. Zoals het in het hiernamaals voor eeuwig ons deel zal zijn door genade. Echte aanbidding vindt plaats. Als een hart denkt vanuit en gelooft wat Gods waarheid is. Zoals het staat in zijn woord. Zoals de Heer Jezus het heeft geleerd. Zoals het, de Geest het in ons bewerkt. Aanbidding is een hart wat verlangt. Die dingen wat de Heer Jezus verlangt. Wat God aanbidt. Wat God verheerlijkt. En dan zou je daar de dingen bij voelen. Die ook de Heer Jezus ervaarde. aanbidding. Dat is keuzes maken om jezelf toe te wijden aan God. En daar vandaan het leven tegemoet te treden. Tot aan de dag waarop we onszelf zullen zien. Nu nog door geloof, maar dan door aanschouwen. Ik had aan Barco gevraagd, zullen we de boodschap afsluiten met het lied Create Me a Clean Heart. Laat dat ons gebed zijn. Laten we dat nu zingen. Als er daarna nog vragen zijn, dan hoor ik die.